Ons begin staat in de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Weet, laten we met elkaar zingen op 132 vers 5 en 7. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan. En tot staving, tot bevestiging van de waarheid deed de Heere aan David een dure eed. Psalm 132 vers 5 en 7. Bij de kerk van alle tijden en wereldwijd doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen wij op 141 vers 2 en 3. Mijn gebed met opgeven handen klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht. En zet hier een wacht voor mijn lippen. Op 141 vers 2 en 3 zingen we na de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader. De almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komend zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij openen de schriften en we lezen vanmiddag het woord van God uit Lucas 1, de versen 1 tot en met 25. Lucas 1, vers 1 tot en met 25. Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest aan ons overgeleverd hebben, heeft er ook mij goed gedacht, na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, hooggeachte Theophilus, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. Zij waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beide op leeftijd gekomen waren. Terwijl hij het priesterambt bediende voor God toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij, volgens de gewoonte van de priesterdienst, door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Heere die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere, geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de kinderen te bekeren, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engel, hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem, ik ben Gabriël, die voor God sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk stond te wachten op Zacharias, en ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef. Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. Ze begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hun toe en bleef stom. En het gebeurde toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. En zij verborg zich 5 maanden en zei, zo heeft de Heere voor mij gedaan, in de dagen waarin hij acht op mij geslagen heeft, om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Tot zover de schriftlezing. Ik bedien u vanmiddag het woord van God in het gedeelte dat we gelezen hebben. En wel in het bijzonder vers 13. Lucas 1 vers 13. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En u zult hem de naam Johannes geven. Voor we daarna luisteren, willen we eerst samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heilige, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij komen tot u aan het begin van deze dienst om u te danken voor al uw zegeningen. U hebt ons bewaard, u brengt ons hier samen in de kerk, of u geeft ons de middelen dat we thuis mee kunnen luisteren. U komt tot ons met uw woord elke keer opnieuw. Wij vinden het zo makkelijk gewoon, Heere. Maar laat ons ook beseffen wat een voorrecht het is. Wat zoveel mensen op deze wereld niet hebben. als ze in het geheim moeten samenkomen, als ze niet kunnen samenkomen, als ze vervolgd worden. Heer, wilt u daar ook nabij zijn en in het bijzonder uw genade geven om trouw te zijn aan uw woord. Heer, geef ook ons uw genade, dat wij niet zo gewend raken aan alle voorspoed die wij hebben, dat we u vergeten en onze toekomst hier zoeken in deze wereld. Heer, wilt u daarom in ons midden zijn vandaag? Wilt u uw woord zegenen? Open uw woord en open ons hart, zodat we het begrijpen en zodat het vrucht voortbrengt tot uw eer. Heer, u kent ons ieder persoonlijk, wie we ook zijn. U weet wat we nodig hebben. Wilt u ons door uw woord de weg wijzen, ons op u wijzen, de levende God, de genadige God. Wilt u ons ook laten zien wie wij zelf zijn en ons bij u brengen om u te bidden om de vervulling van uw belofte, om uw genade die we nodig hebben. Heer, we bidden u voor uw kerk. We bidden u voor de kerk waarin u ons een plaats hebt gegeven. Wilt u ons ook als kerken bewaren bij uw woord? En bewaar ons bij elkaar met zoveel wat onrust en verwarring kan geven. Heer, wilt u dwars daardoorheen uw werk in stand houden en ons bewaren voor het werk van de Satan die daar immers op uit is. Om mensen uit elkaar te drijven, om verwarring en verdeeldheid te zaaien. En het lukt hem vaak zo makkelijk. Geef dat we hem geen voet geven. En wilt u zelf bewaren en doorgaan met uw werk. We bidden u voor andere kerken in ons land en wereldwijd. Breng ons ook samen op grond van uw woord. We bidden u bijzonder ook voor het werk van zending en evangelisatie. Voor de verkondiging van het evangelie onder uw volk Israël. We bidden u bijzonder ook voor hen die werkzaam zijn in de verkondiging van uw woord. Hier in Utrecht en over heel deze wereld. Soms op heel eenzame posities. Heer, wilt u dan bijzonder nabij zijn en kracht geven. En ons op u leren zien. U die mensen gebruikt om uw woord te zaaien, maar die zelf zorgt voor de vrucht. Heer, we bidden u om die vrucht, ook vanmiddag. U belooft dat toch, dat uw woord niet leeg tot u terugkomt. Dat het niet voor niks gebracht wordt, maar dat het doet wat u behaagt. Heer, we bidden u voor deze wereld in nood, een wereld met zoveel leed en ellende. Door oorlog, door de dreiging van geweld, door natuurrampen. Als we alles zien wat er in deze wereld gebeurt, dan kan het ons benauwen misschien. Wat staat ons allemaal nog te wachten? Wat staat onze kinderen te wachten? Heere, bewaar toch, ontferm u en zegent u allen die een grote verantwoordelijkheid hebben. Zegent u pogingen om vrede te bewerken of te bewaren. Zegent u hulpverlening. En geef dat al die moeite ons ook des te meer uitdoet zien naar de komst van uw koninkrijk in heerlijkheid. Als er nergens meer leed is op uw heilige berg. Als de aarde vol is van de kennis van u. Heer, we bidden u ook voor ons land en volk. We bidden u bijzonder ook voor alle zorgen die er soms zijn rondom het leven, het begin van het leven, het einde van het leven. Alle onrust en verzet die we daar ook in onze samenleving tegen merken soms. Heer, we mogen beleiden dat u de God van het leven bent. Dat u ook zelf over het leven waken. En ons ook als land ervoor bewaren dat we steeds verder bij u vandaan dwalen. Dat wij als u willen zijn. zoals wij mensen dat proberen. Heer, leer ons u kennen. U die het leven bent en die het leven geeft. En die ook in heel moeilijke en verdrietige situaties kracht wilt geven en nabij wilt zijn. Heer, wees u zo ook deze middag in ons midden. Geef ons wat we nodig hebben. Bij het brengen van uw woord, bij het luisteren, geeft de Satan geen kans om ons bij u vandaan te trekken. Maar wilt u zelf in ons midden zijn en uw woord zegenen door uw Heilige Geest. Wij vragen dat van u. Niet om iets in ons, maar alleen uit genade. Alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Wij zingen als inleiding op de prediking uit de lofzang van Zacharias vers 2 en vers 4. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn genade ons redden zou. En dus worden ze Heere volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid. De lofzang van Zacharias vers 2 en 4. Gemeente Raad preek zingen we Psalm 98 vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98 vers 2 zingen we na de preek. Gemeente en alle die met ons zijn samengekomen. Er gebeuren soms dingen in je leven die je totaal niet verwacht. Het verrast je. Soms positief, maar het kan ook negatief zijn. Kinderen, jullie krijgen vast ook wel eens een verrassing. En dat is leuk, hè, meestal. Soms reken je er wel een beetje op. Als je jarig bent bijvoorbeeld, dan weet je meestal nog niet precies wat voor cadeau je krijgt. Maar je rekent er eigenlijk wel op dat je iets krijgt. Maar het kan ook totaal onverwacht zijn. Dat je ineens een dagje uitgaat. Of je krijgt iets waar je helemaal niet op gerekend had. Misschien krijg je deze week wel een verrassing. Iets wat je krijgt. Of iets wat de Heer op je weg brengt. Terwijl je het helemaal niet verwacht had. Dat kan immers. Juist als de Heer werkt. Dat is nooit saai of voorspelbaar. Maar juist altijd nieuw, levend, verrassend. Dat zien we ook aan het begin van deze adventstijd. Als we horen van de aankondiging van de geboorte van Johannes. Later Johannes de Doper geheten. De voorloper van de Heere Jezus. Die aankondiging is één grote verrassing. Het thema voor de preek is een grote verrassing. Op drie manieren. Allereerst verrassende omstandigheden. Als tweede een verrassende belofte. En als derde verrassend ongeloof. Een grote verrassing. Verrassende omstandigheden, een verrassende belofte en verrassend ongeloof. Soms als je iets wilt vertellen wat er gebeurd is, heb je even een aanloopje nodig. Je begint niet bij het punt waar het eigenlijk om gaat. Maar je moet iets verder terug. Want je hebt die voorgeschiedenis nodig om te begrijpen wat er gebeurt. Nou, eigenlijk is dat ook wat Lucas doet in zijn evangelie. Het gaat in het evangelie om de Heere Jezus Christus. Zijn komst, zijn werk, zijn lijden. Maar hij komt niet zomaar ineens. Er gaat wat aan vooraf. Eigenlijk gaat het hele Oude Testament eraan vooraf. Waar de Heer zijn komst beloofde, voorbereidde, liet zien waarom Christus werk nodig was. Maar heel direct gaat de geboorte van Johannes de Doper vooraf. En de aankondiging daarvan. Lucas heeft het allemaal nauwkeurig onderzocht, verzekert hij. Het zijn geen fabeltjes of legenden, maar hij heeft het nauwkeurig nagevraagd bij ooggetuigen. Dit Bijbelboekschrijven gebeurde onder de leiding van de Heilige Geest. Maar het is voor Lucas dus ook hard werken geweest. En misschien bleken er wel verhalen in de omloop te zijn die niet waar, niet betrouwbaar bleken. Maar dit, wat hij in zijn evangelie beschrijft, heeft volkomen zekerheid. Het begint met twee mensen in een dorpje in Judea. Geen plaats waar je opzienbarende dingen verwacht. Ook geen mensen van wie je dat verwacht. Een priester en zijn vrouw. Zonder kinderen. Op hoge leeftijd. Zomaar een priester. Niet de hoge priester. Niet iemand uit een van de belangrijkste priesterfamilies in Jeruzalem. Maar één van de velen. Eén van de misschien wel duizenden priesters in die tijd. Wel met een mooie naam. Zacharias. De Heere gedenkt. Een naam waarin een belofte klinkt. De Heere vergeet zijn belofte niet. De Heere vergeet zijn volk niet. Maar de Heere is trouw. Hij denkt altijd aan zijn verbond. En het is ook een prachtig getuigenis wat we lezen over Zacharias en Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God. Ze wandelden in al de geboden van de Heere. Onberispelijk. Allebei. Dat spreekt ook niet vanzelf. Ook niet in een huwelijk. Allebei leven ze met de Heer. Ze wandelen met God. En niet met een soort eigen selectie van de geboden. maar onberispelijk. Wat een zegen als dat van je leven gezegd kan worden. Dat laat zien dat de Heer doorgaat. Hij zorgt voor een volk dat hem dient. In alle tijden. En misschien was die vrucht er in hun leven ook wel gekomen. Door de moeite heen. Dat ze geen kind hadden. Want dat werd in Israël gezien als een smaad. Zegt Elisabeth aan het einde van dit gedeelte. Omdat een kind verbonden was met de toekomst. Een kind zorgde dat je naam bleef voortleven tot de tijd dat de Messias kwam. Nou, dat is in onze tijd niet meer zo. Nu de Messias gekomen is, al zijn kinderen nog steeds een rijke zegen die de Heer aan het huwelijk verbindt. En al is kinderloosheid vaak nog steeds een groot, stil verdriet. Maar het is geen schande of iets dergelijks. Wij weten dat verder niet, of dit verdriet Zacharias dichter bij de Heere gebracht heeft, maar soms kan dat de Heere moeite in je leven gebruikt om je bij hem te brengen, of dichter bij hem. Maar in elk geval, deze Zacharias is op een goede dag aan de beurt om dienst te doen in de tempel. Het was de beurt van zijn dagorde, van zijn afdeling. Er waren namelijk heel veel priesters. Die konden nooit allemaal tegelijk dienst doen in de tempel. En daarom waren de priesters ingedeeld in 24 afdelingen, 24 groepen. Dat was al gebeurd in de tijd van koning David. En blijkbaar alle eeuwen zo gebleven. En elke dagorde en elke afdeling deed telkens een weekdienst in de tempel. Dus reken maar uit, een priester was ongeveer 2 keer per jaar aan de beurt om dienst te doen. Zacharias had dat dus al veel vaker gedaan. Dit was echt niet de eerste keer dat hij in de tempel was. Maar deze keer is wel verrassend anders voor Zacharias. Hij mag namelijk het reukoffer brengen. En dat was waarschijnlijk wel de eerste keer in zijn leven. 'S Morgens werden in de tempel de taken voor die dag verdeeld onder de priesters die dienst deden. En voor sommige taken werd geloot. Onder andere welke priester het reukoffer mocht brengen. En aan die loting mochten alleen priesters meedoen die dat nog nooit gedaan hadden. Dus als Zacharias nu door het lot wordt aangewezen om het reukoffer te brengen, moet dat voor hem een heel bijzonder moment zijn geweest. Hij mag de tempel binnengaan. Dat was voor een priester een grote eer. Of beter eigenlijk, een grote genade. Het reukoffer werd gebracht in het heilige. Op het reukofferaltaar dat vlakbij het voorhangsel stond voor het heilige der heiligen. Dit was het werk waarmee een gewone priester het dichtst bij de heiligheid van de Heere zelf kwam. En dit was dan ook het belangrijkste, het meest heilige onderdeel van de tempelliturgie. Afgezien dan van dat ene moment per jaar, de grote verzoendag, als de hoge priester het heilige der heiligen mocht binnengaan. Voor het reukoffer moest de priester kolen meenemen in een schaal, kolen van het brandofferaltaar, waar geofferd werd voor de verzoening van de zonde. En alleen door die verzoening kon hij nu het reukoffer brengen. En op die kolen van het brandofferaltaar strooide hij dan wierook. En dan steeg er een wolk met de geur van die wierook op naar de hemel, naar God. En als de priester dan het reukoffer gebracht had, dan knielde hij neer om te bidden. En op datzelfde moment pad buiten de tempel in de voorhof het volk met hem mee. Samen met de wierook steeg dus ook het gebed van de priester en van het volk op naar God. Het reukwerk van de gebeden noemt de Bijbel dat dan ook wel. We zongen dat op Psalm 141. En op dat moment, als Zacharias dienst doet in het heilige van de tempel, als hij het offer brengt en bidt, dan verschijnt de engel van de Heere. Wij leggen er bij de geboorte van de Heer Jezus vaak de nadruk op dat hij komt in zulke nederige omstandigheden. Jozef en Maria, heel gewone mensen uit zo'n klein dorpje in Galilea, En Christus die geboren wordt in een stal of in een grot, met een voerbak als wieg en met van die ruige herders als eerste bezoekers. Nou, dat is allemaal wel zo. Maar we zien vanmiddag ook dat het begint in de tempel, bij het offer. Dat was de plaats waar de Heere wilde wonen, de plaats die hij beloofd had te zegenen. En tegelijk, dat is wel waar, is zijn werk onverwacht, verrassend, in omstandigheden die wij nooit zouden bedenken. En die eigenlijk alleen maar in de weg lijken te staan. Want het gebeurt allemaal in de dagen van koning Herodes. Begint het mee in vers 5. Koning, het was eigenlijk een stadhouder van de Romeinen. Een heidense koning. Herodes was een Edomiet. Een van de oude vijanden van Israël. Er was geen koning meer uit het huis van David, de beloofde koning. Maar een heiden. En het is ook al zoveel eeuwen stil. God zwijgt. Er waren geen profeten die het woord van God spraken. Geen koning, geen profeet, alleen de priesters dan nog. En het lijkt erop dat veel mensen er nog best in uithouden ook. Zoals dat in je eigen leven soms ook kan zijn. Dat je wel merkt dat het anders is dan vroeger. Dat het lezen van het woord en het gebed niet echt leeft, terwijl dat vroeger wel anders was. Je merkt het wel en het geeft ook geen vrede in je hart. En toch kunnen wij het er vaak zo goed in uithouden. Het zijn onder Israël dus helemaal geen omstandigheden waarin je geestelijke vernieuwing verwacht. Het is al zo lang zo. En waarom zou het dan nu veranderen? Bij zomaar zo'n oude, kinderloze priester. Doet je denken aan de geschiedenis van Abraham. Zoals wel meer in dit hoofdstuk. Abraham die door de Heere geroepen werd uit het heidendom. Ook als oude man, 75 jaar. Zonder kinderen. Van zulke mensen verwacht je het toch niet, menselijk gezien. Dat zijn toch niet de mensen die een verandering gaan maken. Nee, inderdaad. En dat is nu juist wel hoe de Heere werkt. In omstandigheden waarin je totaal niet verwacht. De situatie in de tijd van Zacharias en Elisabeth werkte er niet langzaam naartoe dat de Messias zou komen. Integendeel. Uitzichtloos zit het dichterbij. En dan ineens komt de Heer. Hij heeft gedacht aan zijn genade. En dat is de reden dat hij zo werkt, om het glashelder te laten zijn, dat het zijn genade is, puur genade, vrije genade alleen. Wij mensen werken er niet op aan, het is niet te verwachten van mensen, het komt ook niet van mensen, ook niet van u of mij. En dan juist komt God met zijn genade. De Heer is een verrassend God, die altijd weer anders werkt dan wij gedacht of geregeld hadden. Hij werkt op een manier die je zelf niet voor mogelijk hebt. Hij werkt zo vaak juist als je zelf de hoop opgeeft. Als je het zelf niet meer kunt en je geeft het helemaal over aan Hem. Zodat er ook niets te roemen valt in mensen, maar alleen in Hem. Tot roem van zijn genade. En dat brengt ons bij het tweede, een verrassende belofte. Want na het brengen van dat reukoffer bidt Zacharias, zagen we al. Het volk bidt mee in de voorhof. Juist het moment van het reukoffer was een moment van gebed voor het volk. Je ziet dat ook op andere momenten in de Bijbel, bij Daniel bijvoorbeeld. Als de tempel er niet eens meer is, maar hij bidt nog steeds op het tijdstip van het reukoffer. Nou, zo bidt het volk met de priester in de tempel mee. Een gebed om Gods genade, om verlossing, om Gods zegen. En waarschijnlijk op dat moment, als Zacharias knielt om te bidden, Of als hij net klaar is met bidden, ziet hij ineens de engel staan. Gabriël. De engel die we vaker tegenkomen als een boodschapper van de Here, juist als het gaat om de verlossing die hij geeft. Nou had het heilige in de tempel geen ramen. Er was wel wat licht van de kandelaar die er ook stond. Maar er was ook die wolk van de wierook. Dus het zal daar op zijn best half donker zijn geweest. Dus je kunt je voorstellen dat Zacharias schrikt. Als hij daar ineens iemand ziet staan. Een engel nog wel. Wat heeft de Heer hem te zeggen? Zal het een goede boodschap zijn? En het eerste wat Gabriël dan ook zegt is een boodschap van troost, van geruststelling. Wees niet bevreesd. Want het gebed van Zacharias is verhoord. Welk gebed dan? Het gebed om een kind, denken wij dan meestal. Dat belooft engel toch, dat Zacharias en Elisabeth een kind zullen krijgen. Nou, het zou kunnen. Maar het is heel de vraag of dat het eerste is, gemeente. Want denk je de situatie maar eens even in. Zacharias en Elisabeth, die zullen vast wel gebeden hebben om een kind. Al staat dat nergens in Lucas 1. Maar Elisabeth was onvruchtbaar. Dat staat er wel. En ze waren beide al op leeftijd gekomen. En je merkt het ook in de reactie van Zacharias. Hij vindt het vreemd. Hij begrijpt niet hoe hij en Elisabeth een kind zouden kunnen krijgen. Zouden ze op dit moment nog wel gebeden hebben om een kind? Ook al hebben ze daar misschien naar verlangd eerder. Maar als je toch merkt dat er geen kind komt. En dat het gezien de leeftijd van Elisabeth ook steeds onwaarschijnlijker wordt. Een vrouw op hoge leeftijd, bid toch niet meer om een kind. En zij hadden niet zoals Abraham en Sarah de belofte, dat ze een kind zouden krijgen. Abraham wist het. Zacharias niet. Dan is het toch veel waarschijnlijker dat hun gebed in de loop van de jaren veranderd is. Naar een gebed om Gods kracht, Gods genade, om de weg te gaan. Nu ze blijkbaar kinderloos bleven. En eigenlijk nog belangrijker. Zacharias bidt hier in de tempel. Net nadat hij het reukoffer gebracht heeft. Dat gebed is niet allereerst een gebed voor zijn persoonlijke vragen. Maar hij bidt hier als priester. Voor het volk. Niet voor zichzelf. Maar voor het volk. En dat gebed in de tempel was altijd een gebed om vergeving, om verlossing, om het heil dat de Heere beloofd had, door zijn profeet. Daar zal Zacharias dus om gebeden hebben, om verlossing, om de komst van de Messias. En meteen daarna zegt de engel, uw gebed is verhoord. Welk gebed? Nou, wat hij net gebeden heeft dus. En hoe komt die verlossing dan? Door een kind. Uw vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen. Weer zoiets verrassends. Niet alleen dat een vrouw op hoge leeftijd nog een kind krijgt. Maar ook hoe Gods verlossing komt. Niet door een koning bijvoorbeeld. Die komt met macht, met heerlijkheid. Maar door een kind. En hoe lief die kleine kinderen ook zijn. Maar wat doet zo'n kind nou? En dit kind is ook nog niet eens de beloofde Messias zelf, maar de voorloper, de voorbode ervan. Een klein kind wat de voorloper is van de Messias die verlossing zal brengen. Wel met een mooie naam, Johannes. God is genadig, betekent dat. De engel kondigt zijn geboorte aan. Dat gebeurde meestal niet zo, ook in de tijd van de Bijbel niet. We lezen het bij de geboorte van Isaac, het beloofde kind. Bij de geboorte van Simson, de richter die Israël zou verlossen. Twee voorbeelden dus. In een tijd van honderden jaren. Maar zo'n bijzondere aankondiging laat zien dat God zelf ingrijpt. Dat hij nieuw leven geeft om zijn werk op een bijzondere manier voor te zetten. Door dit kind zal hij reddend handelen. En zo vervult hij zijn belofte. Uw gebed is verhoord. Zacharia zingt het later in zijn lofzang dat de Heer op die manier vervult wat hij door zijn profeten de eeuwen door al beloofd had. God vervult zijn belofte. En tegelijk werkt hij op zo'n verrassende manier. Menselijk gezien is het zo onwaarschijnlijk allemaal. Een kind bij zulke oude mensen. Een kind toch maar. En dan is dit kind toch helemaal niet de verlosser zelf, maar zo'n voorbode. Die belofte aan Zacharias lijkt nog zo ver bij de echte verlossing vandaan. En toch komt het wel. De Heer laat Zacharias zien dat hij begint om zijn belofte te vervullen. Een klein begin, jawel. Maar het is wel Gods begin. Hij vervult zijn beloften altijd weer. Maar op een manier die geen mens had kunnen bedenken. In de weg van het wonder. Dwars door allerlei menselijke onmogelijkheden heen. De vervulling van Gods beloften is geen automatisme. Het is niet iets dat wij wel even kunnen regelen hoe dat gebeurt en wanneer. De Heer vervult zijn belofte wel. Hij doet wat hij belooft. Hij houdt zijn woord. Maar hij doet het wel op zijn tijd. En op zijn manier. Als ik denk, nu is het een goede tijd. Want nu bid ik er zo om bijvoorbeeld. Dan is het vaak nog niet Gods tijd. De Heere kan ons laten wachten. En is het niet verdiend? Hoe vaak laten wij God niet wachten? Het kan nodig zijn voor ons, juist om te leren dat het echt Gods werk is. Alleen genade. Maar de Heere vervult zijn belofte wel. De Verlosser komt. Dat begint met Johannes, die de weg voor Christus bereiden zal. Die plaats maakt voor hem. Hebben wij dat geleerd, gemeente? Om te wachten op Gods tijd. Dat je pleit op zijn belofte. Bid om de verlossing die de Heere beloofd heeft. Die hij beloofd heeft in je doop. Ik zal u tot een God zijn. Ik wil je zonde vergeven. Ik wil je leven nieuw maken. Of als je bidt om de leiding van de Heere in je leven. Of om wat anders. Je mag de Heere altijd wijzen op zijn eigen woord. U hebt het beloofd. En tegelijk moet je leren bidden. Uw wil geschieden. Niet mijn wil. Uw wil. Het kan ook heel anders gaan. Dan ik denk. Of dan ik wil. Maar uw weg alleen. Is echt goed voor mij. En tot uw eer. Leer mij dat. En geef mij de genade om uw weg te gaan. Want dat doen wij zomaar niet. En dat zien we in het laatste punt. Verrassend ongeloof. Want dat zien we in de reactie van Zacharias op die boodschap van de engel. Hij begrijpt de boodschap niet. Hoe kunnen hij en Elisabeth nou een kind krijgen? Dat vraagt hij ook. Hoe zal ik dat weten? En laten we wel zijn, gemeente, dat is toch een begrijpelijke vraag. Hoe kan dat nu? En je komt het in de Bijbel vaker tegen. Dat mensen een teken vragen. Gideon bijvoorbeeld. Als de Heer hem roept om richter te zijn. Gideon wil een teken. Dat de vacht nat is. En later dat de vacht droog is. En wat heeft de Heer veel geduld. Gideon krijgt een teken. En nog een teken. En later nog wel een paar. En Maria vraagt het toch ook. Als de engel de geboorte van de Heer Jezus aankondigt. Hoe zal dat zijn? En toch is die vraag van Zacharias blijkbaar anders. Hij vraagt ook niet zozeer om bevestiging, maar hij gelooft het niet. Eigenlijk zegt hij, bewijs het eerst maar eens. Eerst snappen, dan geloven. En daarin lijkt die vraag van Maria toch wel anders. Die vraagt niet hoe zij dat zal weten, maar hoe de Heer het zal doen. En ze geeft zich gewillig aan de Heer over. En ook al lijkt de vraag misschien bijna hetzelfde. De Heer ziet het hart aan. Hij kent het hart. En hij ziet daar bij Zacharias ongeloof. En de engel bestraft hem daarom. Zijn ongeloof is ongelooflijk. Want God spreekt. Ik ben Gabriel, die voor God sta. God heeft mij gezonden. En Zacharias vraagt om bewijs. Nou, dan geeft de Heer hem een bewijs. Een teken dat zijn woord waar is. Maar dat is echt niet altijd een zegen. Voor Zacharias is het een straf. Het oordeel van God over zijn ongeloof. Hij zal niet kunnen spreken totdat het kind geboren is. Maar Gods woord zal vervuld worden op zijn tijd. Zacharias kan niet eens zijn dienst in de tempel afmaken zoals dat hoorde. Normaal gesproken moest een priester na het reukoffer en na het gebed zo snel mogelijk weer de tempel verlaten, om die niet te ontheiligen. Hoe zou een zondig mens immers voor Gods aangezicht staan en in leven blijven? En daarom is het volk ook verbaasd dat het zo lang duurt voordat Zacharias komt. Veel langer dan ze gewend waren blijkbaar. En als dan die priester die het reukoffer gebracht had naar buiten kwam, dan ging hij samen met alle andere priesters de tempel uit. En dan legden alle priesters, onder leiding van de priester die het reukoffer gebracht had, aan het volk de zegen op. Dat was de Aaronitische zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Maar op dit belangrijkste moment in zijn priesterdienst, als Zacharias daarbij de leiding mag hebben, krijgt hij geen woord over zijn lippen. En als hij weet dat Zacharias dienst doet in de tempel voorbij is, dan gaat hij naar huis. Daar kan hij ook niet vertellen wat er gebeurd is. Hij zal het wel hebben opgeschreven, zoals hij dat later bij de naamgeving van Johannes ook doet. En spoedig daarna wordt Elisabeth zwanger. Wat de Heere gesproken heeft, gebeurt. Hij vervult zijn belofte. En Elisabeths reactie is heel anders. Ze verbergt zich 5 maanden lang. De eerste die getuige is van haar zwangerschap is Maria. Die daarin een bevestiging mag zien van wat de Heere tegen haar gezegd heeft. Elisabeth erkent Gods hand erin. Zo heeft de Heere voor mij gedaan. Hij heeft mij aangezien. Elisabeth trekt zich terug in de stilte, in verwondering over het werk dat de Heere doet. Zoals Maria dat later ook beleidt. Als Gabriel bij haar komt, zij begrijpt het ook niet. Maar ze onderwerpt zich aan de Heere. Hij heeft het gezegd. En geen ding is bij God onmogelijk. Dat is genoeg. De situatie van Zacharias en Elisabeth lijkt veel op die van Abraham en Sara. Die hadden ook geen kind, waren ook op hoge leeftijd en nu ontvangen ze een kind door Gods ingrijpen. Maar hun reactie is anders. Abraham geloofde Gods belofte over de geboorte van Isaac. Sara lacht erom in ongeloof. Hier is het omgekeerd. Elisabeth gelooft het woord van de Heere wel. Zacharias niet. Ongeloof bij Zacharias. Wat is dat beschamend, gemeente. Verrassend. Maar dan op een negatieve manier. Want Zacharias was geen heiden. Maar hij hoorde bij het verbondsvolk. Hij was priester. Die zo dicht bij de Heere mocht komen. Die actief betrokken was bij de verzoening in de tempel. En inderdaad, verbondskind zijn en ambtsdrager zijn is geen garantie voor je hart. Maar wat het nog veel erger maakt. Zacharias is iemand die de Heere echt kent. Die hem van harte lief heeft en dient. Ze waren rechtvaardig voor God. Ze wandelden onberispelijk in al zijn geboden. Meer kun je in de taal van de Bijbel niet over een mens zeggen. Ze leefden echt met God. En Zacharias kent de Heere al zo lang. En dan uitgerekend op zo'n bijzonder moment. Als die het reukoffer mag brengen. Als die in het heiligings en daar bidt. En dan ongeloof. U hebt mijn woorden niet geloofd. Hij bidt wel, maar hij gelooft niet dat de Heere het verhoren kan. Wat erg. Wat beschamend. Een kind van God, een priester, zo dicht bij de Heere, op dit hoogtepunt van zijn leven. En een paar maanden later gaat diezelfde engel naar Maria. Een meisje van een jaar of 16. Met een boodschap die haar onder de mensen alleen maar schande en verachting zal opleveren. En Maria gelooft het wel. Zie, de dienares van de Heere, laat met mij gebeuren naar uw woord. Die reactie van Zacharias laat zien dat geloof in het woord van God bij hem vandaan moet komen. En dan niet één keer, maar steeds opnieuw. Misschien denken wij over geloof wel veel te veel als iets van één moment. De eerste keer dat je leven verandert. En dat is nodig. Maar daarna kan ik het niet verder zelf wel. Ik moet het elke keer weer van de Heer ontvangen. Zo ongelovig als Zacharias hier is. Zo zijn wij mensen. Dit was niet iemand die slordig leefde. Die ver bij God vandaan was gedwaald. Of iemand die nog maar zo weinig wist. Nee, zo'n heerlijk getuigenis over zijn leven met de Heer. En toch ongeloof. Zo volkomen afhankelijk zijn wij van Gods werk. Ook het geloof in zijn beloften moet van hem komen. Moet ik elke dag weer van hem ontvangen. In die zin kun je zeggen, dit is helemaal niet verrassend. Want dit is hoe wij mensen geworden zijn door de zon. Wantrouwend, ongelovig, tegenover alles wat God zegt. Eerst bewijzen, eerst zien, dan geloven. Dat is dus, je gelooft het niet. Je hebt niet genoeg aan het woord, aan de belofte van God. En het geloof kan wel zoeken om dat te begrijpen. En het geloof zoekt wel versterking, juist omdat het geloof zo zwak is. En daarvoor geeft de Heer de sacramenten. Maar het houvast, de grond van het geloof, is Gods belofte alleen. Dat komt niet uit jezelf, ook niet als je de Heer kent. Wij zijn volkomen afhankelijk van zijn genade. Ook Zacharias heeft verlossing nodig door de Messias die komt. Wat een beschamende boodschap over ons vanmiddag. En wat een heerlijke boodschap over de genadige God. Want ondanks die onmogelijke omstandigheden, ondanks het ongeloof bij Zacharias, gaat hij door. Hij laat zich niet tegenhouden door ons ongeloof. Gelukkig maar dat God niet wacht tot het ons belieft om te geloven. Maar hij gaat door met zijn werk. En hij werkt het zelf. Het geloof is een gave van God. En hij wil het geven. En daarom mag je erom vragen. Pleiten op zijn belofte. Maar zijn werk gaat door. Dat is wel verrassend. Dat is genade. Hij verhoort het gebed van Zacharias. Al gelooft hij het zelf niet. Hij neemt de smaad van Elisabeth weg. En niet alleen van haar, maar van het hele volk. door de verlosser die komt. En wat Zacharias niet kan, dat zal hij wel doen. Zacharias kon het volk niet zegenen. Dat laat ergens ook iets zien van het onvolmaakte, het beperkte van de menselijke priesterdienst. Maar helemaal aan het einde van het evangelie van Lucas, daar zien we Christus die ten hemel vaart. Zegenend. Aan het begin kon het niet. Aan het einde door zijn werk wel. De Heere gaat door met zijn werk, genadig, verrassend. Altijd anders dan wij willen of denken. Hij keert alles om, zingt Maria in haar lofzang. Hij kan ook het ongeloof bij Zacharias en bij jou en bij mij verbreken. Hij wil het geloof werken in je hart. En later zingt Zacharias het ook als Johannes geboren is. Dan zingt hij zo heerlijk, Gods lof. Gemeente, wat is onze reactie op deze boodschap van de Heer, dat hij zijn belofte vervult in zijn Zoon? Zijn wij vol van onszelf? En heb je nog nooit het ongeloof in je hart ontdekt? Of denk je dat dat allemaal voorbij is? Als je naar deze geschiedenis kijkt, wat lijken wij dan vaak ook op het volk? Het volk dat wacht, maar het duurt zo lang. Zo kun je ook denken over Gods belofte. Wanneer komt het nu eindelijk eens? Of je kunt denken als Zacharias. Het kan toch niet? Waar is het bewijs? Maar zie dan vandaag toch hoe de Heere werkt. Zo totaal anders dan wij dachten of kunnen bedenken. Zo rijk dat hij doorgaat. Ondanks al onze zonden. Ondanks het ongeloof. Ook van zijn kinderen. Hij is de trouwe God, vol van genade, die zelf alles meebrengt wat wij nodig hebben. Die zijn beloften heerlijk vervult in zijn Zoon. Kom toch tot hem en verwacht het van zijn genade alleen. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, ook aan het einde van deze dienst komen wij tot u, om u te danken voor wie u bent en voor uw heerlijke genade. We danken u, Heere, dat u niet wacht tot wij eindelijk eens willen. Dan zou het nooit komen. Maar dat u komt, dat u werkt, ondanks mensen, maar trouw aan uw belofte. Heere, breng ons daarom met die belofte bij u, pleitend op uw woord. En u hebt het immers beloofd dat u het gebed hoort. Opent uw mond en ik zal hem volmaken. Heere, geef dat uw woord met ons mee zal gaan, dat het vrucht zal dragen. En dat we ook in deze tijd van Advent mogen toeleven naar het kerstfeest. En ook mogen toeleven naar uw tweede komst. Heere Jezus Christus, u die is en die was en die komt, die er aankomt. Maak ons daarvoor bereid. Gaat u met ons als wij van hier gaan. Bewaart u ons onderweg naar huis. Wees met ons in de week die voor ons ligt. Als we ons werk doen. Als we thuis onze taken hebben. Als we naar school gaan. Als we niet meer werken. Neem ons onder uw hoede. Bewaar ons voor de zonde en vergeef ons al onze zonde, al ons ongeloof, ook als we u hebben lief gekregen. En zie ons aan, alleen in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, de priester die volkomen zalig maakt. Hoor ons in zijn naam alleen. Amen. Gemeente, zingen wij de stond op 111, vers 2 en vers 5. Des Heeren werken zijn zeer groot. Zijn doen is enkel majesteit. En het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat pal op recht en waarheid. Psalm 111, vers 2 en 5. Ga heen in vrede, ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.